Uiteraard ook van mij een goedemorgen allemaal. En ik denk ook dat ik mag spreken namens de volledige Bulgarije groep. In de komende vaart van juli, augustus zult u een uitgebreid artikel in vinden waarin we verslag doen en ook wie er allemaal meegaan. Maar op dit moment willen we u een kleine update geven van de situatie van dit moment. En we zijn met elkaar als groep zijn we erg dankbaar. Met name ook dankbaar vanwege het feit dat zich zoveel mensen, broeders en zusters vanuit de gemeente zich hebben opgegeven. We gaan met een groep van 17 personen gaan we dus afreizen naar Bulgarije. Financieel is het allemaal rond. We zijn, wat dat betreft, zijn we gezegend. Het enige wat er nu nog als activiteit aan zit te komen is, en dat staat ook op uw mededelingenblad, is de veiling. En die veiling staat gepland voor, even kijken, want ik heb hem genoteerd, 19 juli vanaf 7 uur 's avonds, vrijdag 19 juli. Dus ook die veiling van harte aanbevolen. Maar de stand van zaken tot op dit moment. Ik heb een aantal dingen opgeschreven, zodat ik eigenlijk niks wil vergeten. Dus ja, de mededeling is toch iets langer als een normale mededeling, zou bijna zeggen. Bulgarije is een groot land. Een land van 7 miljoen inwoners en een oppervlakte van 111.000 kilometer. Nederland in vergelijking is een oppervlakte van 41.500 kilometer. Waar wij naartoe gaan, u ziet het afgebeeld, het is een actie van Mission Possible, dat ondersteunen wij. En dat is de Roma-bevolking. Die maakt deel uit van 4,9% van de bevolking en wonen verspreid over het gehele land. Nou, Bulgarije is dus begrensd door verschillende landen. Ze zitten aan de Zwarte Zee, verder wordt het land omringd door Roemenië in het noorden, Servië en Noord-Macedonië in het westen, Griekenland in het zuiden, de Europese Turkije in het zuidoosten. U zult mogelijk denken, wat haalt dat nu uit of wat heeft het nu allemaal voor zin? Het is een druppel op de gloeiende plaat. Afgelopen vrijdag zijn Mark Jager, broeder uit onze gemeente, wel bekend, onze bassist, samen met dokter, die vaak daar zit, zijn vertrokken naar Bulgarije om te gaan inventariseren wat de werkzaamheden mogelijk zullen inhouden die we gaan doen. Ze zijn er vrijdag gekomen en nou, we hebben regelmatig inmiddels contact gehad. En het contact is dankzij de digitale snelweg gewoon fantastisch. Het gaat gewoon rechtstreeks. Vrijdag zijn ze dus vertrokken en ik wil een aantal updates geven om goed te verwoorden wat zij nu al hebben ervaren. Kijk, Bertie gaat er vaak heen, maar het is voor Mark dus de eerste keer. Een eerste indruk van een schitterende omgeving geeft je wel een enorme emotionele tik als je ziet dat je bij het uitdelen van babyboxen mensen ziet die mat zijn, omdat ze als uitschot van de maatschappij worden gezien. Kinderen blijven enthousiast en willen niets liever dan je hand vasthouden en even met je op de foto. Een onderdeel waar we aan gaan werken is het realiseren van een betonnen muur om deze nieuw te bouwen kerk, legaal met vergunning zoals Mark dat omschreef. De verhalen die erbij horen zijn soms verdrietig, maar in dit geval enorm gezegend. En dan zie je wat het effect van Mission Possible is. Kinderen zijn verzorgder, kijken helder uit hun ogen en er is er zelfs een 12-jarig meisje wat een zondagsschoolgroepje draait en investeert in kinderen uit het dorp door met ze te dansen en liedjes te leren. Bovendien al zo ver ontwikkeld dat ze naar school gaan en ons aanspreekt in prima Engels. Als dit is waar ik een onderdeel van mag zijn, schrijft Mark, op andere plaatsen ben ik een gezegend mens. Ik heb inmiddels door dat ik onze manier van bouwen los moet laten en het praktische kan uitvoeren. In dit geval palen zetten en de planken er tegenaan, vervolgens staalmat erin hangen en de boel volstorten met beton. Bovendien hebben we straks een aantal sterke Roma-jongens die voor ons voorbereiden en helpen met uitvoeren. En dat is de reden dat Mark mee is. Mark is onze, ja, ik zou bijna zeggen onze aannemer die gewoon bouwtechnisch heel veel inzicht heeft. En het is belangrijk om dat stuk voor te bereiden. Ondertussen weer terug in het kantoor bij Mission Possible. De indrukken van vandaag zijn meer dat ik in een app kan omschrijven en deel ik graag later met jullie. De rit en het landschap zijn indrukwekkend en mooi. Het verschil tussen de Roma en de Bulgaar, rijk en arm, een verschil in de ontwikkeling qua Mission Possible programma zijn enorm. Als je realiseert dat met name de kinderen alleen maar even je hand vast willen houden en met je op de foto willen zodat ze gezien worden, denk ik dat we echt van betekenis kunnen zijn voor hun en zij voor ons. Broeders en zusters, ik moet denken aan gewone mensen in de Bijbel. Johannes 5, vers 8 en 9. Even in herinnering van het eten geven aan die grote groep mensen. Er kwam een leerling bij. Het was Andreas, de broer van Simon Petrus. Andreas zei, er is hier een jongen met 5 broden en 2 vissen. Maar daar hebben we niets aan voor zoveel mensen. In Lucas 5, vers 17 en 18 staat, mensen brengen een man bij Jezus. Op een dag zaten er ook fariseeën en wetsleraren naar Jezus te luisteren. Ze waren overal vandaan gekomen, uit ieder dorp in Galilea en Judea en ook uit Jeruzalem. Jezus had van God de macht gekregen om mensen beter te maken. Er kwamen een paar mannen aan met een draagbed. Er lag een man op die niet kon lopen. De mannen wilden hem naar binnen brengen en vlak voor Jezus neerleggen. Maar het was zo druk dat ze er niet langs konden. Daarom klommen ze op het dak. Ze haalden een paar tegels weg van het dak. En ze lieten de man op zijn bed naar beneden zakken, vlak voor Jezus. Die jongen met die 5 broden en die 2 vissen. En die mannen die hun vriend door het dak lieten zakken. Ogenschijnlijk gewone mensen. Maar hun bediening was datgene wat ze hadden. En daar waar ze konden helpen te brengen bij Jezus. Dat is het doel van onze reis. We willen onze bediening als gewone mensen in handen leggen van onze Heer en Heiland. En als Jezus al met 5 broden en 2 vissen een groot wonder deed, en als hij het geloof van de mannen die hun vriend door het dak lieten zakken bevestigde door de man beter te maken, wat mogen wij als Bulgarije-groep dan verwachten als wij ons stukje werk in zijn handen leggen? Dat is onze bediening. Gewoon iets doen voor de mensen daar en dat ze daardoor de Heer Jezus mogen leren kennen en nieuwe stappen mogen zetten in geloof. Dank u wel.
Dank je wel, Nico, voor deze update. Wij gaan verder met het zingen van een lied. En het werd al even genoemd, maar dat is een verjaardagslied van Rudy Wijngaard, van die is jarig vandaag. Ook namens mij en namens de gemeente van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En we wensen je God zegen toe voor het komende levensjaar. En we gaan zingen Machtige Heer, Grote Verlosser. Iedere dag kneden uw handen, mijn leven als klei. Zo vormt u mij naar uw plan. Thank you.
Lieve broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus, wat is het goed en wat is het fijn om zo deze dienst vanochtend te mogen hebben met elkaar. Als we zo samen al zingen voor onze Heer Jezus, als we ons aan Hem overgeven met die mooie woorden, neem mij, vul mij, vorm mij, zend mij. Ja, dan is het geweldig dat je dat kan zingen. Niet alleen als christen, maar ook als zijn gemeente samen. Want dat zijn wij vanochtend. En dan maakt het echt niet uit of je hier nu iedere week altijd komt. En tussendoor in de week ook nog naar activiteiten gaat en meewerkt. Je lid bent van deze gemeente. Of dat je misschien hier voor het eerst bent. Of voor het eerst in lange tijd weer bent. En dat je een keer komt kijken hoe het hier is. Vanochtend ben je hier in de gemeente van Jezus. En als jij een kind van Hem bent en je weet dat Hij jouw Heer is, dan ben je onder broeders en zusters en dan ben je in het gezin van God. En dan mag je met ons samen vanmorgen die Heer ontmoeten, want dat is wat wij ervaren en geloven. De Heer is hier. Als wij samenkomen is Hij in ons midden en Hij spreekt tot ons. Hij heeft een boodschap voor jou, voor mij. We zijn hier niet toevallig zomaar, maar omdat Hij ons hier naartoe heeft gebracht. En daarom beginnen we onze diensten altijd met een moment van gebed. En dan zijn we eerst met elkaar stil om ons de gelegenheid te geven, en ieder van ons heel persoonlijk, om tegen de Heer te zeggen wat je wil zeggen. Om je hart voor Hem persoonlijk open te stellen, zodat Hij ook iets aan jou kan laten zien. En dan daarna draag ik namens ons allen de dienst in gebed aan de Heer op. Zullen we zo beginnen, ook vandaag, met een moment van stil gebed. En daarna de dienst opdragen. Heer, zo hoort u wat wij in stilte vanuit ons hart naar u opzenden. U hoort wat wij tegen u gezegd hebben. Of dat nou woorden zijn van verlangen en beleidschap, of woorden van moeite en zorg. Of daar nou verdriet in zat, of onbegrip. Of juist het tegenovergestelde, dankbaarheid, vreugde. Heer, u hoort het allemaal en het mag er ook allemaal voor u zijn. Want u bent de God die met ons meegaat door de bergen en de dalen, door alles heen. En zo komen wij bij u als uw gemeenschap vanochtend. Al die verschillende mensen met al die verschillende verhalen, al die verschillende achtergronden. En ondanks wat er ook speelt, of dat nou goed is of slecht, openen wij als gemeente en als gelovigen ons hart voor u. En zeggen wij u, Heer, help ons vanochtend. En kom naar ons toe. Geef ons wat wij nodig hebben, ieder van ons. Heel persoonlijk. Spreek tot ons. En als we dat dan zo uitspreken, dan weten we en dan geloven we dat u dat ook kunt doen en wilt doen. Dat u hier bent, dat ervaren we, maar meer nog, dat is een belofte die u doet in uw woord. Want u zegt, daar waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben ik ook. En op die belofte staan wij, want u doet wat u zegt. U bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat wat u bent begonnen te doen. Dat is wat uw woord ons leert. Dat is hoe wij de diensten altijd beginnen. En dat is de waarheid. Dat is de belofte. En daarom strekken wij ons naar u uit. Openen wij ons voor u en zeggen u, Heer, vul ons vanochtend met uw geest. Vul ons met blijdschap en vreugde. Bemoedig ons, sterk ons. Geef ons wat we nodig hebben. Laat ons beseffen dat er genade is en vrede en hoop en liefde voor een ieder die hier is of thuis luistert. Heer, zegen ons in Jezus' naam. Amen. Alle hele gezegende dienst.
En dan gaan we verder met het zingen van het volgende lied. Dat is Johannes de Heer 657, Ik wil zingen van mijn heiland. En dat is tevens het keuzelied van vanmorgen.
Bye.
En dan gaan we nu luisteren naar Liesbeth die het kindermoment gaat doen. Dus alle kinderen mogen wel even naar voren komen. Het is niet zo heel veel plaats, maar het kan vast wel. Oké. Okay. Nou, voor de mensen die in de kerk zitten. Op de zondagschool behandelen we natuurlijk allerlei thema's. En met de jongste groep zijn we op het moment bezig met het verhalen van David. En vandaag gaat het over het verhaal van David en Jonathan. En nou wil ik jullie eens even wat vragen, hè. Want wie van jullie heeft er wel een vriend of vriendin? Ja, wie is jouw vriend, Boas?
Mila.
En wie nog meer?
Marleen.
Oh. Kijk, en wie is jouw vriendin?
Mirna van mijn school.
Van school? En jij
nog? Hanna.
Hanna. En heb jij ook een vriend, Samuel?
Roy.
Roy, ja. Is die er ook of niet? Want die zit daar nog. Ja. Nou, zo had David, die had ook een vriend. En weet je wie die vriend was? Dat was Jonathan. En nou heb ik even een plaatje voor op de beamer. En hoe denk je dan dat vriendschap is? Moet je eens even kijken naar het rechte plaatje. Wat gebeurt daar? Kun je het zien? Is dat hoe je een vriend gaat helpen? Als die valt? Nee, want hoe doe je dat dan?
Hem omhoog trekken, niet een steen op de neus.
Hem omhoog trekken, hè? En geen steen op zijn neus plaatsen. Nee, inderdaad. Maar zo was ook de vriendschap van David en Jonathan. Want David en Jonathan, die waren echte vrienden. Ze hadden een verbond gesloten. En dat verbond zei dat ze elkaar altijd zouden helpen. En dat gebeurde later ook, want weet je, David die werd koning. En dat gebeurde toen de vader van Jonathan, dat die doodging in de strijd, in de oorlog. En toen ging Jonathan ook dood. En toen ging David ging zorgen voor de zoon van Jonathan. Dat is wel bijzonder, hè? Dat is dat verhaal van Mephibozet. Nou, daar gaan we ook nog over praten in de zondagsschool, dus dan weten jullie dat alvast. Maar ik wil ook eens wat aan jullie vragen over de Bijbel. Zou je denken dat vrienden voorkomen in de Bijbel? Samuel? Nee, weet je dat niet? Denk jij dat vrienden voorkomen in de Bijbel? Ja? Zou de Heer Jezus ook wat te zeggen hebben over vriendschap, denk je? Ja, hè? Dan wil ik je drie dingen vertellen over vrienden. Want de eerste is, en dat staat ook op de beamer, dat staat al in Spreuken, dus dat is al in het Oude Testament, dat een vriend je altijd trouw blijft. Die zorgt altijd voor je. En er staat ook dat je meer hebt aan een vriend dan aan een familielid ver weg. Dus je kunt beter iemand hebben die heel dichtbij je woont en die een vriend voor je wil zijn, dan iemand van je familie, bijvoorbeeld een oom en tante of misschien wel een broer en zus die heel ver weg wonen. En weet je wat er ook staat? Je kunt maar beter zijn met z'n tweeën dan alleen. Want samen bereik je veel meer dan alleen. En dat geldt ook voor vrienden. Als twee vrienden samen zijn en een van de twee valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je overeind helpen. En dat liet het plaatje ook zien. Dus de Bijbel die zegt eigenlijk best veel over vrienden. Het komt bijna 100 keer voor in de Bijbel, vriendschap. Dat is best veel, hè? Nou, en de Heere Jezus, we leren wel eens, hè, dat de Heere Jezus ook een vriend is van ons. Maar de Heere Jezus is eigenlijk nog veel meer dan een vriend. Want hij heeft namelijk ook gezorgd dat wij straks in de hemel komen. Bij hem. En de Heere Jezus die zegt ook wat over vriendschap. En dat is de laatste tekst. Hij zegt, houd van elkaar net zoals ik van jullie houd. Het grootste bewijs van de liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden. Dus dat je zoveel doet voor je vriend, dat je zelfs wilt doodgaan voor die andere persoon. Nou, dat is wel heel heftig, hè? Dat is niet eerlijk, zegt Boas. Nee, dat is misschien ook wel niet eerlijk. Nee, maar Jezus ging wel zo ver. Jezus ging zo ver dat hij zijn leven gaf voor ons. Want wij zijn zijn vrienden.
En hij is nog veel meer voor ons dan alleen maar een vriend. Dat wilde ik jullie vanmorgen vertellen. En daar gaan we ook een liedje over zingen. Het gaat ook over vrienden. En jullie mogen wel even hiervoor op de banken gaan zitten. Dan ga ik straks nog voor jullie bidden en dan gaan we naar de zondagschool. Voor de tieners die vandaag hun tienerochtend hebben. Dus nog je handen vouwen, mijn ogen dicht. Heer, trouw Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor onze kinderen. Dank u wel dat u voor ons zorgt. En dank u wel dat u zelfs uw leven hebt willen geven voor ons. Heer, zodat we uw vrienden kunnen zijn. En dat u nog zoveel meer bent dan onze vriend alleen. Heer, dat u onze alles bent. En onze Vader in de hemel. Dank u wel dat we zo naar de zondagschool en naar de tieners mogen gaan. Heer, wilt u het zegenen? Wilt u ook de leiding zegenen? Heer, dat we samen meer mogen leren over wie u bent en dat u voor ons zorgt. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
Wij gaan verder met het zingen van een aantal liederen. Het thema van vanochtend is: we zijn allemaal vreemdelingen. Doordat wij in God geloven en bij Hem willen horen, leven we vanuit zijn hoop, zijn liefde, zijn trouw, zijn vergeving. En dat maakt dat we ons misschien wel eens een alien, vreemdeling voelen op deze wereld. Ten overstaande van mensen die bijvoorbeeld niet christelijk zijn. Soms kan dat een vervelend gevoel zijn. Het gevoel zijn dat je er niet helemaal bij hoort. Maar toch horen we wel bij God. En ook al zijn we nog niet bij Hem, we mogen ons bij Hem thuis en veilig voelen. Het volgende lied zegt: bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig. In U is mijn huis, in U ben ik heilig. Bij U vind ik troost, bij U kan ik huilen. In U vind ik rust, En in u kan ik schuilen. Wat een liefde. Laten we daarvan gaan zingen. Opwekking 625. Mogen kennen in ons leven, mogen met opgeheven hoofd en met rechte rug in het leven staan, want Hij is bij ons en eens zal Jezus terugkomen en mogen we bij Hem echt thuis zijn. Het volgende lied zegt: hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Buig nu voor Hem en aanbid Hem. En daarna zingen we: maak groot onze God. Zullen we God samen groot gaan maken en zullen we dat staande gaan doen?
Have your heart on hold.
Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, wij zijn u dankbaar, Heer, dat we dat kunnen zingen voor uw naam. Dat we u groot kunnen maken met onze stemmen. En dat we dat mogen doen in alle vrijheid hier in dit huis, uw gemeente, samen met onze broeders en zusters. Het is een groot voorrecht dat we die mogelijkheid hebben, grote Heer in Heiland. Dat we de vrijheid hebben in dit land om ons geloof te beleven. Dat we de gezondheid hebben om mee te kunnen doen met de gemeente. Dat we hier kunnen zijn. Heer, want we weten dat er genoeg broeders en zusters zijn in deze wereld voor wie die vrijheid er in de eerste plaats al niet is. Die niet kunnen samenkomen in hun eigen gebouw. Die soms helemaal niet kunnen samenkomen. Omdat het er zo gevaarlijk is en de autoriteiten zo tegen u en uw evangelie en de kerk zijn. Dat als je samenkomt, je leven niet veilig bent. Heer, wij bidden u voor die broeders en zusters in hun situatie. Dat zij de kracht mogen vinden om staande te blijven. Dat zij uw geest mogen hebben om in hun mogelijkheden ook uw licht te laten schijnen. Heer, en dat ze tot zegen mogen zijn daar waar zij geplaatst zijn op hun manier. Dat er een omkeer mag komen en dat er een doorbraak mag zijn voor het evangelie, ook in die landen. Maar wij bidden u ook voor onze broeders en zusters die hier graag hadden willen zijn, maar het niet kunnen, Heer. Misschien luisteren ze nu of later in de week naar het internet, naar de dienst, omdat ze een hoge leeftijd hebben bereikt of omdat ziekte hen niet in staat stelt om hier te zijn. Wij brengen ze bij u. En wij vragen u, wil hen kracht geven. Wil hen opbeuren. Wil hen troosten als ze dat nodig hebben. Richt hen op. Genees hen. Geef hen wat ze nodig hebben. En als ze oud zijn en in de avond van hun leven, Heer, geef hen dan het besef dat u ook daarin met hen bent. Dat ze niet alleen zijn. En dat ze een heerlijke toekomst in het vooruitzicht hebben met u. In het bijzonder willen wij u bidden voor broeder Klein. Heer, we hebben gehoord dat de situatie in principe stabiel is. Daar zijn we u dankbaar voor. En er wordt ook geen drain geplaatst. Maar ach, het is toch wel heel wat je allemaal zo overkomt en waar je zo doorheen gaat. Heer, wilt u met hem zijn en hem ook geven wat hij nodig heeft. En niet alleen hij, maar ook zijn vrouw. Dat ze samen zich gedragen mogen weten door u. Maar met hem bidden we u voor al die anderen. Heer, u weet aan wie wij denken. Sommigen van ons zullen denken aan die broeder of zuster en anderen aan die ander. En sommigen van ons zullen denken misschien wel aan familie of vrienden. Heer, wij dragen hen allemaal aan u op en wij vragen, geef daar wat nodig is. Wat verlangd wordt. Heer, voorzie. Geef een oplossing. Genezing. Heer, wij leggen het aan u voor. En we leggen het in uw hand. En wij willen ook bidden voor als we zometeen uw woord gaan openen. We willen u bidden, Heer, wil ons daarin inzicht geven. Wil ons met uw geest aanraken dat wij kunnen verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Want dat is wat wij verlangen. Wij geloven het is uw woord. Wij geloven het is uw heilige woord dat u ons gegeven hebt, geïnspireerd door uw geest. En wij willen daarin graag door diezelfde geest ook uw stem verstaan. Zegen zo als wij uw woord gaan openen. Zegen mij daarin dat ik het mag overbrengen op een begrijpelijke manier. En dat in ieder van ons hier vanochtend in deze zaal of thuis luisterend, straks aan het einde van de dienst zal zeggen, de Heer heeft tot mij gesproken. Ik ben bemoedigd, ik ben opgebouwd, ik ben opgeroepen. Hij was erbij. Heer, breng die zegen over ons allen, ook in dit moment. Zo bidden wij u voor elkaar, zo bidden wij u voor onze gemeente, zo bidden wij u voor het leven en het geloof dat wij hebben. We zijn u dankbaar dat u onze God bent en wij weten u zult voorzien. In Jezus' naam. Goed, nou, voordat we echt de schriftlezing gaan doen, gaan we nog een lied zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Dat is ook het collectelied van vanmorgen. Tijdens het voorspel gaan we collecteren. De eerste collecte is voor het werk van onze eigen gemeente. En de tweede collecte voor het werk van de voedselbank. Ook een goed doel. Dus geef rijkelijk en geef gul voor die doelen. En als we dan de collecte hebben ingezameld, zingen we op 42.
weer. Want ik wil er nog even wat bij vertellen. Want we gaan dit lied natuurlijk niet helemaal gewoon zingen. We gaan hem eerst één keer helemaal zingen. En dan gaan we hem twee keer in kanon zingen. Jannie en Dinko zingen met dit gedeelte mee. Ik zing met dit gedeelte mee. Let maar op ons wanneer wij inzetten. En dan komt het goed.
Dan mag ik zuster Lini naar voren vragen. Want zij gaat met ons vanmorgen uit de Bijbel lezen. En we gaan lezen uit de eerste Petrusbrief vanochtend, hoofdstuk 1. En daarvan de eerste twee versen. 1 Petrus 1, vers 1 en 2.
Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkoren die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u in vrede, in overvloed.
Lini moet een klein beetje glimlachen, want ik sprak haar vrijdag en toen zei ze tegen mij, heb je dat wel goed joh? Ik zeg, wat heb ik wel goed? Nou, die schriftlezing, dat zijn maar twee versen helemaal van het begin van de brief. Dat is toch een typfoutje of zo? Ik zei, nee, dat is het niet. Nee, dit moet echt zo zijn. Nou, ze zei, laat ik maar gewoon eerlijk zeggen wat je zei, het is de moeite van het opstaan niet waard. Maar goed, ze heeft het wel gedaan en daar zijn we weer heel blij mee, Lini, hoor. Ja, ik heb echt bewust gekozen voor dit gedeelte, voor deze twee versen. En niet meer omdat toen ik mij voorbereidde op deze preek en op dit moment, toen las ik die twee versen en ik was daar wat op aan studeren. En toen dacht ik bij mezelf, daar zit al zoveel in. Dus Als ik alleen maar deze twee versen neem, dan kan ik daar met mijn gemak wel een preek mee vullen. Dus vandaar dat ik gekozen heb voor alleen maar deze twee versen. Want ja, het is niet veel qua tekst. Het is eigenlijk maar de aanhef van de eerste Petrusbrief. He, zoals je een brief begint, je stelt jezelf eerst voor. Ik ben Petrus en ik richt mij tot jullie, mijn lezers, en dat zijn deze en deze mensen. Het komt eigenlijk op neer, meer is het niet. En toch zit er heel wat in. En met name op het punt wat we in vers 1 tegenkomen van vreemdelingen. Dat sprak mij heel erg aan, dat raakte mij heel erg. Ik weet niet of je dat is opgevallen toen het net werd voorgelezen, maar je mag de eerste die je wel laten zien. He, Petrus begint zo, hè, van Petrus, apostel van Jezus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid, daar staat het, vreemdelingen verspreid in Pontus en Galatië en Cappadocië en Azië en Bithynië verblijven. Vreemdelingen, dat is het woord dat Petrus gebruikt, vreemdelingen. Uitverkoren vreemdelingen, ja, maar wel vreemdelingen. En dat woord dat sprak mij heel erg aan, want ja, die ervaring dat je vreemdeling bent, ja, dat is denk ik wel iets dat we allemaal herkennen. Dat lijkt mij iets van, ja, alle tijden en alle christenen. Haast iets universeels, als ik het zo mag zeggen. De ervaring dat je er niet helemaal bij hoort. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Ik had en heb die ervaring wel gehad. Ik heb er meerdere malen in mijn leven gehad dat ik het gevoel had dat ik er niet helemaal bij hoorde. Omdat ik andere keuzes maakte. Omdat ik niet meedeed met bepaalde dingen. Omdat ik anders over dingen dacht. Ik heb dat meegemaakt toen ik studeerde. En voordat ik theologie ging studeren. Toen studeerde ik in Groningen. En toen kwam ik net van het VWO. En daar ging ik heen. En er waren nog veel mensen die ik kende uit de tijd van Hogeveen, zeg maar. Van het VWO, maar ook van voetbal. En ik had heel veel kennis en vrienden, netwerk. En ik ging daar naartoe. En toen raakte ik die mensen heel snel kwijt. Want ik was vlak voor dat ik, zeg maar, afstudeerde aan het VWO. Of eigenlijk examen deed aan het VWO en daarna ging studeren. Toen was ik echt heel bewust met de Heer onderweg gegaan. En ik had me laten dopen en nou, alles wat erbij hoort. En ik wilde als discipel van Jezus leven. En toen gingen we met z'n allen naar Groningen. En toen gingen al mijn kennissen en vrienden het studentenleven in. Dus dat is drinken, feesten en achter de vrouwen aan. En nou ja, alles wat daarbij hoort, zeg maar. En ik heb dat toen niet gedaan. Ik wilde dat niet. En toen merkte ik dat ik heel snel vervreemde van al die mensen. Dat dat ook zo weer weg was. En als je dan 18 bent, 19, ja, dan is dat best wel moeilijk, kan ik je zeggen. Dan voel je een vreemdeling en dan wil je er graag bij horen. En daar heb ik best wel mee geworsteld in die tijd. Gelukkig is het allemaal goed gekomen hoor, dus dat is allemaal wel weer goed gegaan. Maar in die tijd was dat wel moeilijk. En ik denk dat dat voor iedereen hier wel op zekere manier geldt. Dat je wel eens hebt meegemaakt dat je een vreemdeling voelde. Ik heb die verhalen wel gehoord van broeders en zusters die bij voorbeeld vertelden. Ik kwam tot bekering, ik kwam tot geloof en toen ging mijn familie opeens heel anders tegen me doen. Toen hoorde ik er helemaal niet meer bij zoals daarvoor en toen lieten ze me een beetje liggen bij bepaalde activiteiten. Of misschien heb je het wel ervaren op je werk of op school. Dat je daar was. Dat je daar je ding deed, dat je als christen wilde leven en dat je het gevoel hebt, ja, mensen nemen me niet helemaal serieus. Mensen negeren mij een beetje, misschien werd je wel af en toe belachelijk gemaakt om je geloof. Dat je echt het idee hebt, ik ben een vreemdeling. Ik denk dat dat haast iedereen wel eens is overkomen en zeker ook in de wereld waarin wij leven, die natuurlijk eigenlijk steeds meer een heidense wereld wordt, om het zomaar eens te zeggen. En heidens in de zin van een wereld die God niet kent. Een goddeloze wereld. Waar niets meer bekend is van Jezus en zijn evangelie. En van wat wij hier geloven. Hoe meer die wereld een eigen leven gaat leiden. Hoe meer het verschil duidelijk wordt. En hoe meer je een vreemdeling bent. Hoe meer je een vreemdeling voelt. Dat is toch herkenbaar? En je hoeft niet naar voren te komen en ervan te getuigen, maar dat is toch herkenbaar, hè? Denk het wel, toch? Die ervaring van vreemdeling zijn. Nou ja, en dan staat hier dus in dit gedeelte dat Petrus zegt, wij zijn vreemdelingen. Dat zegt hij dan al 2000 jaar geleden tegen de mensen aan wie hij deze brief schrijft, al die gelovigen en al die plekken die hier genoemd worden. Vreemdelingen, en voor een deel klopt dat in de zin van dat het Joodse gelovigen zijn natuurlijk, hè, die over het hele Romeinse Rijk woonden en die ook anders waren, Joodse christenen. Maar in die gemeente waren ook christenen uit de volken die daar woonden, hè, heidenchristenen zoals die in het Nieuwe Testament worden genoemd. Die worden ook vreemdeling genoemd, kennelijk is dat iets wat ook toen dus al voorkwam. Maar nou is het punt dat Petrus hier probeert te maken, dat we ons niet alleen vreemdelingen voelen, omdat de wereld ons op een bepaalde manier behandelt. Maar Petrus gebruikt deze term hier om aan te geven dat we vreemdelingen zijn. Dat het niet alleen een ervaring is, maar dat het is hoe wij zijn, wie wij zijn. En dat ga ik vanmorgen proberen uit te leggen en dat ga ik doen aan de hand van vers 2. Want over die vreemdelingen, die gelovigen, wij, ons, wordt gezegd dat die uitverkoren vreemdelingen door God de Vader voorbestemd zijn om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Dat is wat vers 2 zegt. Nou, in dit vers staat waarom wij vreemdelingen zijn. Dat ga ik uitleggen. Maar voordat ik dat echt kan doen, moet ik eerst iets anders over dit vers zeggen. Namelijk dat dit een trinitarisch vers is. Nou, dan denk ik dat mensen een aantal hier nu al afhaken. En denken, nou, ik zou niet weten wat je daarmee bedoelt. Trinitarisch, hou maar op, je bent me kwijt. Dus laat me dat even uitleggen, want dat is wel belangrijk. Wil je een beetje snappen wat dit vers doet? Trinitarisch is een moeilijk woord wat door theologen als een soort jargon wordt gebruikt. En dat komt van het woord triniteit. Nou, triniteit is ook weer een theologenwoord wat wijst op de drie-eenheid. Dat wordt ermee bedoeld. Nou, ik denk dat de meesten hier wel weten wat de drie-eenheid is. Voor degenen die zeggen, verfris mijn geheugen nog even. Nou, de drie-eenheid, dat is dat wij geloven als christenen dat er één God is. Niet meerdere goden, één God die zich op drie manieren laat zien. Drie verschijningsvormen, zegt de officiële formule in het Latijn. Eén God, drie verschijningsvormen. Een beetje zoals met water bijvoorbeeld. Je hebt water in vaste vorm, dat is ijs. Je hebt water in vloeibare vorm, water. En je hebt water in damp, dat is gas. Maar het is allemaal H2O, allemaal water. Nou, zo is het met God ook. Drie verschijningsvormen van dezelfde God. De drie-eenheid. De triniteit. En als je dat weet, en ik zeg dit vers is trinitarisch, kijk dan eens wat er staat, dan zie je dat ook wel, denk ik. Dan staat er door God de Vader, geheiligd door de Heilige Geest, met Jezus Christus. He, dus de drie personen van de drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Die worden hier allemaal genoemd. En wat dan met name dit vers trinitarisch maakt, is dat wat er over die drie personen van God wordt gezegd, wat ze doen, dat dat met elkaar samenhangt en één geheel vormt. Maar eigenlijk staat hier in die handelingen van die drie figuren, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die de drie uitingsvormen, verschijningsvormen van God zijn, waarom wij vreemdelingen zijn. En dat ga ik uitleggen. Dat ga ik uitleggen. En dan beginnen we bij het eerste. Bij het eerste, mag ik de volgende dia laten zien, dan zie je hier vers 2. En dan beginnen we bij de eerste persoon van de drie-eenheid die wordt genoemd, namelijk God de Vader. Over God de Vader wordt hier gezegd dat wij door hem voorbestemd zijn. Dat staat er, hè? Door God de Vader voorbestemd om gehoorzaam te zijn aan Jezus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Nou, dat laatste, over dat bloed en dat besprenkelen, kom ik straks op. Maar nu gaat het over het eerste. Door God de Vader voorbestemd. Nou, wat zou daarmee worden bedoeld? Nou, bij het woordje voorbestemd kun je natuurlijk heel wat kanten op, hè. Er zijn best wel veel christenen die daar volop mee bezig zijn geweest. He, die hebben het over wie God dan heeft voorbestemd en wie niet. En dan kom je op uitverkiezing of niet. En, nou ja, dat soort dingen. Daar kun je allemaal gedachten over hebben. Maar als je die kant op denkt, dan denk ik dat je niet helemaal aansluit bij wat Petrus hier bedoelt. Want Petrus heeft het hier en ook in het hoofdstuk waar dit in staat, niet over uitverkiezing of niet. Hij bedoelt iets anders. En dat zie je heel goed Als je kijkt naar de Griekse tekst, want in het Grieks wordt voor het woordje voorbestemd het woordje prognosin gebruikt. En daar zitten twee woordjes in, namelijk pro, voor, en gnosin komt van gnosis, kennis, wijsheid, inzicht. Dus het is eigenlijk voorkennen. Dat is wat Petrus hier gebruikt. En daarmee wil hij iets aangeven. Want wat hij hiermee wil aangeven, is dat God de Vader al voor alle tijden, voordat jij en ik er waren, al bedacht had dat Jezus zou komen. Dat hij al bedacht had dat het evangelie van de verlossing naar mensen zou gaan. Dat is wat Petrus hier bedoelt met dat voorbestemd. En als je me niet gelooft en je hebt een Bijbel bij je en je hebt 1 Petrus 1 open, lees maar even mee, gaan we een klein stukje verder. 1 Petrus 1 vers 20, daar schrijft Petrus: al voor de grondvesting van de wereld, dus voordat er nog maar iets was, is Hij, Jezus, door God uitgekozen en nu is Hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Door Hem gelooft u in God. Dus ja, hier staat het, hè. Hier staat eigenlijk precies wat hiermee bedoeld wordt, met dat voorbestemd. Al voordat de wereld er was, daarvoor had God al bedacht, wist Hij al, ik ga op een gegeven moment Jezus sturen en die gaat ons verlossen. Die gaat ons redden. En dat wordt ons aangeboden. Wij zijn voorbestemd in God de Vader om dat te krijgen. Gehoorzaam te zijn zoals het hier staat. Want daar wordt een woord gebruikt in het Grieks wat eigenlijk betekent aannemen. Aanvaarden. Dit wordt hem vaker voor, bijvoorbeeld bij Lucas. En dan wordt dat ermee bedoeld. Dan wordt het ook zo vertaald dat mensen het evangelie, de boodschap van Jezus horen en dan zeggen, dat geloof ik ook, dat neem ik aan. En dat het hier met gehoorzaam zijn is vertaald, is denk ik om daarmee het accent aan te geven dat God het eerst heeft bedacht. Dat het dus genade is, broeders en zusters. Niet dat jij het hebt verdiend, niet dat jij het hebt bedacht, niet dat jij aanspraak op het kan maken. Want je tegen God kan zeggen, God, dan moet je eens luisteren, kijk eens, ik hou me aan de 10 geboden en ik doe dit en dat en nu moet u mijn God zijn. Nee, Petrus zegt, het wordt je aangeboden. God heeft het bedacht, God heeft het bereikt. Wees maar gehoorzaam. En wij zijn gehoorzaam geworden. Dat is wat hier staat. Maar goed, hoe maakt ons dat dan vreemdelingen? Nou, dan kom je bij het tweede, en dan mag je de volgende dia laten zien. Bij de tweede persoon van de drie eenheid, de Heilige Geest. En dan wordt hier gezegd dat wij door de Heilige Geest geheiligd worden. Dat staat hier, hè? Maar wat betekent nou dat je geheiligd wordt? Nou, heiligen heeft in de Bijbel altijd twee accenten, twee betekenissen. Het eerste, en dat is de oorspronkelijke betekenis van heiligen, dat is toewijding. In het Oude Testament komt het woord heilig zijn, geheiligd worden, komt al vaker voor. En dat betekent het in essentie dat je voor God apart wordt gezet. Dat je bij God hoort. Het volk van God bijvoorbeeld, dat op een gegeven moment zegt, wij willen naar God luisteren en hem volgen, wordt een heilig volk genoemd, daarom. Omdat ze anders zijn dan de andere volken en apart zijn gezet. Nou, dan ben je een heel eind op weg naar vreemdeling natuurlijk. Maar het wordt ook voor voorwerpen gezegd in het Oude Testament. Schalen bijvoorbeeld die gebruikt worden in de tempel, die worden heilig genoemd. Niet omdat die schalen nou zo vroom zijn, maar omdat ze aan God gewijd zijn. He, ze zijn voor hem apart gezet. Nou, en als je dat dan vertaalt naar ons in onze tijd, dan zijn wij ook in die zin heilig. Want op het moment dat wij tot geloof komen, worden wij van God. Worden wij van hem, zijn wij bij zijn kinderen, zijn familie, zijn gemeente. Worden wij in zijn lichaam gedoopt, zegt de Bijbel. En zijn wij dus aan hem gewijd. Apart gezet voor hem. Zijn we heilig. Dat is het eerste accent. Tweede accent wat met heiliging te maken heeft, is wat daarna gebeurt. Vrucht dragen, groei. Dat noem je in de theologie levensheiliging met een mooi woord. Komt eigenlijk hierop neer. Je bent tot geloof gekomen. Je gaat met de Heer onderweg. Je probeert te leven zoals hij dat van je vraagt. Zijn geest werkt in jou. En dan ga je veranderen. Dan ga je vrucht dragen. Dan ga je groeien. Dan gaan er dingen in je ontstaan door de Heilige Geest. Liefde, geduld, zachtmoedigheid, trouw. Nou, noem al die dingen maar op. Dan word je meer zoals God dat bedoeld heeft. Ga je meer op Jezus lijken. En heiligt dat je leven. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. En ook dat is heiliging. Worden wij geheiligd. En we zijn apart gezet voor God in onze verlossing. En we worden daarna steeds meer zoals God dat wil. En dan tot slot. Volgende dia wordt er over Jezus gezegd dat wij met zijn bloed besprenkeld worden. Nou, dat is denk ik helemaal wel pittig als je denkt van, ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Hè? Waarom gebruikt Petrus nou zo'n beeld met bloed besprenkelen? Want dat is dan een beetje raar. Maar dat doet Petrus heel simpel, omdat dit een gebruik is, een term is die in het Oude Testament al voorkomt. Dat geeft trouwens even een zijspoor. Ook aan waarom het Oude Testament zo belangrijk is in de Bijbel. Er zijn heel wat christenen altijd geweest, ook door de tijden heen, tot op de dag van vandaag. Die zeggen, ja, dat Oude Testament, dat is over een andere tijd. Sommigen zeggen een andere God. He, dat gaat over iets anders. En dat is niet meer voor ons. Laten we dat maar laten zitten. Haal dat er maar uit. Maar hier blijkt in dit vers alleen al dat je dat dus niet kunt doen. Want deze term haalt Petrus uit het Oude Testament, de Bijbel van zijn tijd. Het Nieuwe Testament was nog niet geschreven. En daar gaat het dan terug. En dat geldt ook voor Jezus en het evangelie. Alles wat daarin staat beschreven kan je alleen echt begrijpen. Ten volle begrijpen. Als je het Oude Testament ook hebt. Nou, dat gebeurt hier dus ook. Want deze term besprenkeld worden met bloed komt uit het Oude Testament. Komen we daar 3 keer tegen dat besprenkeld. De eerste keer is in Numeri 19. En wat staat er in Numeri 19? Nou, in Numeri 19... gaat het over mensen die met de dood in aanraking zijn gekomen. En dat bedoel ik dan letterlijk. Die hebben een overleden persoon aangeraakt. Om wat voor reden dan ook, omdat familie was of omdat ze rond de uitvaart iets deden, wat dan ook. Nou, die mensen, zegt de Torah, de wet van Mozes, zijn onrein omdat ze die doden hebben aangeraakt. En onrein betekent niet meer en niet minder dan dat je niet meer met de gemeenschap van geloof kan optrekken om bij God te zijn. Om mee te doen in het godsdienstige leven. En, want God is rein en als jij onrein bent dan is er afstand en dan lukt dat niet. Nou, dan begrijp je, dat is een probleem. Dus wat doet nummer 19? Die beschrijft dan wat er moet gebeuren om je weer rein te maken. En dan heeft het over reinigingswater. Dan moet je zeg maar symbolisch daarmee gewassen worden. Besprengd worden, want dat is wat er gebeurt. Er wordt water op je besprengd en dan word je schoon. En dat water, dat is een mengsel van water en as van een geofferde koe. En dat wordt dan op je gesprengd. En dan staat er letterlijk in nummer 19 het volgende. Even kijken hoor, waar heb ik dat hier neergezet? Ja. Dat als je met aswater wordt besprenkeld, dat de onreine besprenkeld wordt en gereinigd van zonden. Dat staat er letterlijk. Gereinigd worden van zonde. Dus dan proef je al dat in dat besprenkelen, ook al is het dan nog geen bloed, dat daarin al het idee zit van je gaat van onrein naar rein, je zonden worden vergeven en je mag weer vrij tot God naderen. Dat is het beeld wat daarin zit. Tweede voorbeeld komt uit Exodus. Exodus 24. Dat is het moment dat Mozes met de wet van Mozes, van God van de berg komt, met de tafel in zijn hand. En dan tegen het volk zegt, dit is wat God van jullie vraagt. Willen jullie het volk van God zijn? En dan zegt het volk, ik val het allemaal even samen, gebeurt natuurlijk veel meer. Maar uiteindelijk zegt het volk, dat willen wij. En dan begint Mozes dat voor te lezen. En dan moet het volk daarna luisteren. En dan moet het volk daar ja op zeggen. En dan wordt er een verbond gesloten tussen God en zijn volk. En dat verbond, daar speelt het besprenkelen met bloed een rol in. Want in Exodus 24, vers 8... daar staat letterlijk dat Mozes zei, met dit bloed, dat hij dus zo op dat volk sprenkelde van de offerdieren die er gebruikt werden, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met jullie heeft besloten. Dat de Heer met jullie heeft gesloten. En dus jullie zijn nu mijn volk, jullie zijn rein en heilig omdat dit gebeurt. En dat bloed is daar een teken van. En het mooie is, Paulus haalt dat in het Nieuwe Testament ook aan, dit verhaal. In Hebreeën. En dan concludeert hij, als hij het daarover heeft gehad, in Hebreeën 9 vers 22. Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel iedereen en alles met bloed gereinigd. Want als er geen bloed wordt uitgegoten, is er geen vergeving van zonde mogelijk. Dus daar zit weer dat beeld in. Proef je dat van het vergeven van zonden, van het rein worden, van heilig worden. En dat zie je ook terug in het laatste voorbeeld. Dat komt uit Leviticus 16 en dat gaat over grote verzoendag. Dat is een dag in het jaar waarin een ritueel wordt uitgevoerd, zodat het volk Israël met God wordt verzoend voor al haar zonden. En ze weer een jaar verder kunnen met God. En onderdeel van het ritueel is dat de hoge priester met het bloed van een offerdier de tempel ingaat en dan bloed sprenkelt op de ark, op het deksel van de ark, en buiten op het altaar. En waarom gebeurt dat? Nou, Leviticus 16, vers 14 en 19. Hij, de hoge priester, moet met zijn vinger bloed van de stier op de verzoenplaat, dus het deksel van de ark, moet hij sprenkelen. En op de grond ervoor 7 maal. En buiten op het altaar, met zijn vinger, bloed sprenkelen 7 maal. Zo reinigt hij het van de onreinheid van de Israëlieten en heiligt hij het weer. Dat staat er letterlijk. Dus dan zie je weer die koppeling van onrein naar rein. Van heiliging en van vergeving van zonde. Nou, en als je dat weet en je ziet hier dan staan dat wij met Jezus bloed besprenkeld worden, dan begrijp je denk ik nu wel wat daarmee bedoeld wordt. Daar wordt mee bedoeld dat door dat plan van God, wat al voor alle eeuwen is bedacht en dat wij in gehoorzaamheid hebben ervaard, wij met het bloed van Jezus besprenkeld worden, waardoor wij rein worden, waardoor we tot God kunnen komen zonder enig voorbehoud, waardoor onze zonden vergeven worden, van ons worden weggedaan, en wij daarin geheiligd zijn en worden apart gezet voor God. Dat is wat Petrus hier omschrijft in het tweede vers. He, dus dat die drie personen van de drie eenheid samenwerken om ons tot een eigen, apart gezet, heilig volk van hem, de familie van God, te maken door Jezus en omdat de Heilige Geest in ons werkt. Dat is waar die staat. En dan mag je de volgende dia ook wel even erop gooien, want daar heb ik het nog een keer in samengevat. Ik heb nu heel veel gezegd, ik denk, het is goed dat ik dat eventjes puntsgewijs nog voorbij laat komen. Dus hier in vers 2 staat, God heeft ons verlost in Christus. En dat heeft hij al bedacht voor het begin van deze wereld. En wij aanvaarden dat in gehoorzaamheid. Volgende. De Heilige Geest heiligt ons. In onze redding, toen we tot geloof kwamen, en in de levenswandel daarna. Volgende. En wij zijn vrijgekocht door het bloed van het Lam, Jezus Christus. Wij zijn gereinigd van zonde, vergeving. Wij zijn vrij om tot God te naderen, omdat we van onrein naar rein zijn gegaan. Dat is wat Petrus hier zegt en wat Petrus hier leert. En als je dat op een rij hier zo ziet staan, en je hoort mij dit zo uitleggen, dan begrijp je misschien wel waarom ik de preek begon met zeggen dat we niet alleen ons vreemdelingen voelen, maar het dus ook zijn. Want wat gebeurt hier? Wij worden anders gemaakt. Dat is waar vers 2 op neerkomt. Wij worden van God gemaakt. Wij horen bij God, niet bij de wereld. Wij zijn anders. Wij zijn als het ware van de aardse familie van goddeloze mensen overgegaan naar de familie van God. Dat is wat er is gebeurd toen wij tot geloof kwamen. Dat is wat Petrus beschrijft. Dat is wat ons tot vreemdelingen hier maakt. Wij zijn apart gezet en gewijd aan de Heer door wat Jezus heeft gedaan. Wij zijn schoongewassen door zijn bloed. We zijn geheiligd. En daarom zijn wij vreemdelingen hier, maar burgers van Gods rijk. Nou, heb ik dit allemaal uitgelegd? En dan denk je misschien, goed, mooi, maar wat ken ik hiermee? Hè? Want het is een preek en geen bijbelstudie, dus hè, ik moet altijd nadenken, wat kan ik hiermee in mijn leven? Nou, ik zei in het begin van de preek, we voelen ons allemaal wel eens vreemdeling. En jullie beamen dat. En jullie zeiden, ja, dat ervaar ik ook wel eens. En ik heb er ook van getuigd in mijn eigen leven, dat is lang niet altijd makkelijk, of niet? Soms wil je dat helemaal niet. Dan wil je het liefst er gewoon bij horen. En dan is het heel vervelend om eruit te liggen. Dan is het moeilijk, zeker als het mensen zijn die je hoog hebt zitten. Die je lief hebt, je familie, je vrienden. Als je mee wil doen met je collega's en je hebt het idee, ik hoor er niet bij. Als je op school belachelijk wordt gemaakt om je geloof. Dat is moeilijk, dat is zwaar en daar kun je onder gebukt gaan. En misschien bekruip je dan wel eens de gedachte, laat ik maar gewoon niks zeggen. Een beetje op de achtergrond blijven. Ah, dan hobbel ik wel wat mee. Want je wil zo graag. Maar wat Petrus hier laat zien is dat wij vreemdelingen zijn. En ik denk dat dat iets is waar wij trots op mogen zijn, broeders en zusters. En dat is misschien een hele andere insteek dan dat je denkt, hè, nou hoor ik er alweer niet bij. Want als jij merkt dat je een vreemdeling bent en dat je anders bent, dan blijkt dus dat wat hier staat in jouw leven is gebeurd. Dat jij ervaart in je leven, maar ik ben ook anders, want Jezus heeft mij gered. Ik ben anders, want de Geest heeft mij geheiligd. Ik ben anders, want dat geweldige plan van God is in mijn leven gekomen en nu hoor ik bij God. En dan kan je balen van het feit dat je er niet bij hoort op school of op je werk of waar dan ook. Maar je hebt zoveel meer. Je hebt zoveel beter gekregen. En ja, soms is dat moeilijk, tuurlijk. Maar je hebt de vergeving van zonde. Je hebt het eeuwige leven. God is altijd bij je. Je hebt de Heilige Geest in je hart. Dat is wie jij bent. Dat is wat je tot vreemdeling hier maakt, maar tot een geliefd kind van God de Vader. De Heer van hemel en van aarde. En ja, dan kun je uitgekotst worden. En ja, dan kan het moeilijk zijn. En dan kun je worden genegeerd. Maar verheug je, broeders en zusters. Verheug je. Want dit is het bewijs dat je bij God hoort. Dit is dat je kan zien. Dat je zoveel meer hebt. Zoveel meer bent. Eigenlijk wil ik jullie meegeven. Wees maar een vreemdeling. Sta maar waarvoor je staat. Wees maar anders. Doe het niet om het erbij te horen. Denk niet van ik laat maar niks zien. Nee, wees maar een vreemdeling. Zie het als een ereteken. Ik heb de Heer. En laat het zien. Schijn het licht naar buiten. Zodat anderen ook gaan denken. Ja, hij is wel een beetje anders. Maar kijk eens wat hij heeft. Kijk eens wat zij heeft. En dan gaan er mooie dingen gebeuren. Want we hebben hoop. We hebben een belofte. Wij hebben dat mooie geschenk van God gekregen. Jij, ik, wij. En dan zijn we vreemdelingen. Maar God heeft ons vrijgekocht. En in die hoop leef ik, leef jij, leeft u en leven wij. Amen. En ja, daar heb ik ook een lied bij uitgezocht om te zingen. Een lied dat we allemaal denk ik wel kennen. Houd vol, zegt dat lied. Houd vol wat er ook gebeurt. En het lied zegt letterlijk op een gegeven moment. Wij zijn als vreemdelingen hier bij elkaar. En dat mogen we weten. Maar we mogen dan ook weten. We mogen volhouden. We kunnen volhouden omdat de Heer onze Heer is. Laten we dat lied daarom ook gaan zingen. Houd vol. samen bidden. Lieve Heer, Heiland in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, Heer, wat is het geweldig om vanochtend te horen wat U voor ons hebt gedaan. Wat is het geweldig om te horen, Heer, dat U ons hebt vrijgekocht met uw bloed, dat we geheiligd zijn door de Geest en dat dat geweldige, genadevolle boodschap van het evangelie, dat die boodschap al voor alle tijden door U is bedacht, dat U ons gevonden heeft en dat wij daar gehoorzaam aan mochten zijn in ons leven. Heer, wat zijn we daardoor rijke mensen geworden en wat hebben we veel van U gekregen. Heer, wij zijn anders geworden daardoor. Vreemdelingen hier, dat is wat we gedeeld hebben met elkaar. Dat is de ervaring die wij soms hebben. En U weet hoe we daar soms mee worstelen, Vader. U weet dat het voor sommigen hier vast soms heel moeilijk zal zijn om het gevoel te hebben dat je er niet bij hoort. Op je werk, op je school, je opleiding, of thuis in de familie, of misschien wel op andere plaatsen. Dat je het idee hebt, Heer, de wereld is zo anders en het zou zoveel makkelijker zijn als ik gewoon mee kon doen met alles. En voor je het weet, sluit je jezelf dan op of ga je maar een beetje meebuigen. Want ja, niets menselijks is ons vreemd en je wil er ook bij horen. Je wil niet de rare, afwijkende, vreemde eend in de bijt zijn. En vanochtend hebben we gehoord, maar je bent een vreemdeling, wees maar een vreemdeling. Wees maar diegene die anders is. Laat maar zien dat je bij mij hoort, want het is toch geweldig wat je hebt gekregen en ontvangen. Het is toch geweldig wie je bent in mij. Laat het maar zien en wie weet, Heer, zullen wij dan gebruikt worden, ook in onze omgeving, om uw licht te laten schijnen naar mensen. Niet naar iedereen, want sommigen willen er niks van weten. Maar er zullen toch ook mensen zijn die misschien wel naar ons zullen kijken en zullen zeggen, wat hij of zij heeft, dat is toch wel heel bijzonder. Dat betekent echt iets. Laat ik daar eens naar op zoek gaan. Laat ik daar eens over doorvragen. Laat ik daar eens een gesprek over aanknopen. En dan mogen wij uw licht laten schijnen. Vader, het is ons verlangen om dat ook te kunnen doen. En daarom bidden wij u voor elkaar, zoals wij hier zijn of thuis luisteren. Geef ons kracht om vreemdelingen te kunnen zijn. Vul ons met uw geest en laat ons in uw heiligheid apart gezet voor u, toegewijd aan u door het leven gaan. Vergeef ons steeds weer onze zonden die wij doen, zodat we rein kunnen zijn. Zodat we uw licht kunnen laten schijnen. En geef ons ook de kracht om er met elkaar doorheen te gaan. Want daar hebben we het vanochtend niet echt over gehad, maar ook dat is iets wat u ons geeft. Wij zijn als vreemdelingen hier bij elkaar. In ons eigen leven, in de wereld zijn wij vreemdelingen, maar hier zijn wij thuis. Geef ook de kracht om elkaar als broeder en zuster bij te staan. En gemeente van u te zijn, hier in deze kerk. Heer, zo dragen we het allemaal aan u op. Ook de komende week en alles wat er gebeurt, u weet wat er gaat komen. Heer, geef ons de kracht om in u te gaan, met u te gaan en ons licht te laten schijnen. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan sluiten we de dienst af. En dat gaan we doen door de zegen uit te spreken. En daarna zingen we nog een lied. Een lied van de hoop die wij hebben als burgers van het Koninkrijk van God. Met die gedachte dat we als we dit zingen ook met die wetenschap de week mogen ingaan. Er is een overheerlijk land, een land van zuiver licht. Waar vreugde altijd is en de nacht voor eeuwig zwicht. Daar gaan wij naartoe. Dat is onze hoop. Maar eerst spreken we de zegen uit. Wil jullie gaan staan? Broeders en zusters, kinderen van God, gemeente van Jezus. Weet, geloof en hou je eraan vast dat wij een drie-enige God hebben die de liefde van Hem al voor jou klaar had liggen voordat de wereld nog maar bestond. Dat het evangelie van ons gevonden heeft in de kracht van de Heer Jezus, die zijn leven voor ons gaf. Dat de Heilige Geest ons gegeven is als een kracht in ons, als een persoon die met ons gaat, die ons zegent, tot zegen laat zijn. En ons leven heiligt voor de Heer. Geloof daarin, geef je daaraan over, ontvang het en deel het uit aan ieder die je tegenkomt. Amen. Amen.
Jesus.